De profeet Zacharia wilde ik vanavond naartoe gaan. De voorlaatste profeet van het Oude Testament. Van na de ballingschap. Samen met Haggai, een tijdgenoot van Haggai. Die treden samen in dezelfde tijd op. En Maleachi iets later nog. En dat zijn dan de laatste profeten van het Oude Testament. En in Maleachi vind je dan de aankondiging van de komst van de Heer en ook Johannes de Doper wordt dit aangekondigd. En tussen het Oude en het Nieuwe Testament zit een intertestamentaire periode van zo'n 400 jaar. Maar waar Maleachi ophoudt, daar begint het in de evangelie weer met Johannes de Doper. Dus het is wel aaneensluitend, alleen er zit een tijd tussen. In Zacharia, hoofdstuk 3... lees ik jullie eerst vanaf vers 6. Toen betuigde de engel des Heeren Jozua, zeggende: Zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. Ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoort nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Ten die dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gelieden een iegelijk zijn naasten nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Deze versen bepalen ons bij natuurlijk de situatie dat in tijd van Zacharia een deel van het volk was teruggekeerd vanuit de ballingschap. Maar er staan hier profetieën in die vaak een dubbele bodem hebben, die ook heenwijzen naar de dagen van de wederkomst van Christus. En ook de tijd die er tussen zit, dus meer de tijd van de gemeente, wordt daar wel degelijk verborgen in aangegeven. En ook de toekomende tijd van de gemeente wordt daar zo nu en dan in vermeld. Ik zal daar een paar voorbeelden van laten zien en vanavond eerst dan die van Zacharia 3. We hebben hier te maken met de engel des Heren, dat kan ook gelezen worden als de engel namelijk de Heren. De Heren in de hoedanigheid van een engel, een boodschapper. Dat zou je ook al kunnen concluderen uit vers 1 en 2, want als we even het voorgaande gedeelte meenemen, dat is de aanloop ervan. Er staat: daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester. En letterlijk staat er de grote priester in het Hebreeuws. Dus in het Hebreeuws wordt de hoge priester soms weergegeven met Rosh Kohen. Rosh is dan hoofdpriester. En soms ook met grote priester. En dan staat er Kohen Gadol, of met lidwoorden Hakohen Hagadol. En dat staat hier. En dan heb je meteen eigenlijk ook al een hint naar het Nieuwe Testament, want we kennen natuurlijk het Nieuwe Testament ook de grote priester, die ons in de Hebreeënbrief wordt voorgesteld, waar staat in Hebreeën 10 vers 21, wij hebben een grote priester over het huis Gods. En het huis Gods, daar wordt in de Hebreeënbrief van gezegd dat wij dat zijn. Hebreeën 3 vers 6, dat is dus een aanduiding van de gemeente waar Christus het hoofd van is, oftewel de hoge priester van het nieuwe verbond. Onder leiding van hem staan wij en zijn wij als koningen en priesters ook beschouwd onder het nieuwe verbond. En deze Jozua, de naam Jozua is eigenlijk Jehoshua en dat is dezelfde naam als de Jozua die het volk Israël in het beloofde land heeft geleid nadat Mozes gestorven was. En het is, als je dat in het Grieks opzoekt, is dat gewoon Jezus, dat is Jezus. En aangezien hij in deze geschiedenis letterlijk de grote priester is, teruggekeerd vanuit de ballingschap, is hij ook een beeld van de Heer Jezus, die nu onze hoge priester is, maar die als hij wederkomt op aarde ook weer de hoge priester van het volk Israël zal zijn. Want hij zou priester zijn in de eeuwigheid immers. Maar in eerste instantie ten aanzien van de gemeente. En die gemeentelijke waarheid wordt in deze geschiedenis ook geïllustreerd, zoals we wel zullen zien. Dus hij toonde mij Jozua, daar heb je al een aanwijzing, dat is een beeld van de Heer Jezus. De hoge priester, de grote priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En dan staat in vers 2, doch de Heren zeiden tot de Satan, en dan zie je dus de engel des Heren, en dan spreekt de Heren. Dus dan van daaruit kun je concluderen dat het gaat om de engel, namelijk de Heren, die als boodschapper hier dan spreekt. En hij staat voor het aangezicht des Heren, de engel des Heren, deze Jozua, maar daar staat ook de Satan bij. Want ja, de Satan heeft ook nog steeds toegang tot de hemelen, tot het moment dat hij daar uitgeworpen wordt, hè, volgens Openbaring 12, dat hij dan uit de hemel wordt geworpen als de draak met zijn engelen, die dan tegen de Heren, tegen Michael en zijn engelen strijden zullen. Maar dat is nog steeds toekomst. Hier is hij er nog en hij staat aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Dan kun je lezen de rechterhand van Jozua. Dat zou kunnen, maar je kunt ook gewoon lezen de rechterhand van de engel, namelijk de Heere. En waarom geeft hij nou die positie van de rechterhand aan? Wel, omdat rechterhand staat voor verhoging. Dus hij stelt zich in een positie van verhoging. Zelfverhoging, uiteraard, want Satan is de hoogmoedige van het begin af aan. En hij stelt zich hier als tegenstander op. Satan is ook het Hebreeuwse woord Satan. En betekent ook als werkwoord tegenpartij er zijn. En dus Satan is gewoon een tegenpartij, een tegenstander. En die staat hier om iets tegen te houden kennelijk. Er staat achter in vers 2, de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? En dat deze slaat dan terug op de hoge priester Jozua. Daar wordt gezegd dat de Heere de Satan zal schelden. Je kunt eigenlijk zeggen, de Heere is toch machtiger dan de Satan. Maar je moet beseffen dat dit nog voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is. We kennen uit Judas ook zo'n voorbeeld, dat destijds toen Mozes gestorven was, dat er gestreden werd om het lichaam van Mozes. Lees maar even mee. Judas vers 9, vlak voor Openbaring. En daar staan soortgelijke woorden. Daar is het dan Michael die strijdt tegen de duivel. In vers 9 van Judas staat, maar Michael de aartsengel, en daar is er maar één van, toen hij met de duivel twiste en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem, de Satan, voor te brengen, maar zeide, de Heere bestraffe u. Nou, Michael is natuurlijk ook een naam voor de Heer. Wie is als God, betekent Michael. En ja, het antwoord daarop is natuurlijk de Zoon van God. En die is ook God, zegt de schrift. Onder het nieuwe verbond is hij verhoogd geworden en heeft die naam Heere ontvangen. En hier staat, de Heere bestraffe u. En dat is, als je het vertaalt naar het Hebreeuws, Jehovah bestraffe u. En dat staat dan in Zacharia 3. De Heere schelde u. Schelde wil zeggen dus bestraffen. En hier is het ook nog uiteraard ver voordat de Heer Jezus kwam en stierf en opstond uit de doden. Want sinds zijn opstanding heeft hij juridisch gezien de kop van de slang vermorzeld. Hij heeft de overheden en machten openlijk tentoongesteld, zegt de Colossense brief, en heeft over hen getriomfeerd. Dus pas vanaf de opstanding is het mogelijk om dat toe te passen. En daarom staat die naam de Heere er ook, hè? Want Heer is Jehovah. En je weet vast wel dat toen de Heer gehoorzaam was geweest tot de dood des kruises, dat God hem daarna uitermate heeft verhoogd, dus tot zijn rechterhand, en heeft hem de naam gegeven, welke is boven alle naam. En dat is, in de Bijbel is dat Jehovah, de Heere met hoofdletters allemaal. En sinds die tijd kan hij dus ook het oordeel uitspreken. We weten dat dat door de tijd heen nog uitgevoerd moet worden, en dat zelfs in fase geschiet. Ja, want als je uit de hemel geworpen wordt, volgens Openbaring 12, heeft hij nog tijd lang om op aarde zijn macht te laten gelden, totdat hij gebonden wordt voor 1000 jaren. Openbaring 20, en daarna wordt hij nog een korte tijd losgelaten. En dan strijdt hij opnieuw tegen de heilige stad Jeruzalem en mobiliseert alle legers in deze wereld om toch uiteindelijk zijn plan uit te voeren. Maar dat zal dan ook zijn laatste stuiptrekking zijn, want dan wordt hij in de poel des vuurs geworpen. En dat is dan zijn eindbestemming. Zo zal het uiteindelijk gaan, maar hier hebben we dus ook te maken met een situatie die nog voor die dood en opstanding, feitelijk de gedachte daaraan is, wordt gerefereerd. En er staat, die Heere heeft Jeruzalem verkozen. Jeruzalem is de hoofdstad van het beloofde land. Dat is de stad die hij uit alle stammen had verkozen om daar zijn naam te vestigen, om daar zijn huis te laten bouwen. De tempel werd daar gebouwd en daar werd hij ook aanbeden. Althans, dat was de bedoeling en in de toekomst zal dat ook zo zijn. En dan staat er, is deze, dat is die Jozua, niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Een vuurbrand, dat is een oordeel. Hè? Door het vuur heen gaan, heeft enerzijds het oordeel ondergaan met zich mee te brengen, en anderzijds is het ook een loutering. Want vuur maakt iets zuiver. En zo wordt bijvoorbeeld erts van goud wordt in een oven gelouterd. En dat geldt ook voor zilver, hè. Dan worden door de hitte worden die onzuivere bestanddelen losgemaakt van het edelmetaal, want dat smelt en dat laakt ervan los, zodat je dat overhoudt. Het is een proces van loutering. En dat is wat de Heer ook ondergaan heeft. Hij heeft het oordeel Gods ondergaan in onze plaats. Hij is voor allen gestorven, zegt de schrift, als ene. Hij heeft daarmee ook de loutering tot stand gebracht, want door zijn opstanding is het mogelijk om in contact te komen met de levende God. Wie gelooft in de Zoon, die heeft het eeuwige leven. En dus deze Jozua, die een beeld is van de Heer Jezus, die feitelijk het oordeel Gods is ondergaan, en nu inmiddels hoge priester geworden is, want het vuurbrand was voor het feit dat hij daar is, als hoge priester, dat is uit het vuur gerukt, dus hij is daaruit voortgekomen. Dat is een beeld van de dood en opstanding van de Heer, die in onze plaats het oordeel heeft gedragen, maar inmiddels dus de hoge priester is. Maar het probleem is dat hij hier nog bekleed is met vuile klederen, staat in vers 3. Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. En deze Jozua is dus degene die het vuurbrand heeft doorstaan. Als je een schriftplaats wil hebben waar dat toegelicht wordt, ik zoek dat niet allemaal op, maar in Amos 4 vers 11 wordt uitgelegd dat vuurbrand een beeld is van het oordeel, in dat geval over het ontrouwe Israël, het noordelijke rijk zelfs, en dat de Heer vanwege hun ongeloof hen in het oordeel bracht. Hoewel er een deel was dat overbleef, hebben ze zich toch niet bekeerd, maar dat kun je van de Heer natuurlijk niet zeggen. Dat is in Amos 4 vers 11 en de context terug te vinden. Maar de Heer is dus in onze plaats. Het oordeel heeft hij gedragen, is ondergaan. Die drinkbeker met de wijn van de toorn van God heeft hij leeg gedronken in onze plaats. En hij heeft dus zichzelf daarmee bevuild. Want hoewel hij zonder zonde was, is hij wel voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft al onze zonden gedragen op het hout. En daarmee is hij degene die ook rechtvaardigheid tot stand gebracht heeft door zijn opstanding. En als je in hem gelooft, word je ook gerechtvaardigd gerekend. En hier heeft hij nog vuile klederen. Dat is het gevolg van het feit dat wij eigenlijk dat hebben aangedaan. Omdat hem die geen zonde gekend heeft, zegt 2 Korinthe 5 vers 21, die heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En inmiddels is hij verhoogd en is die hoge priester. Want officieel werd de Heer hoge priester sinds zijn opstanding. Na de wet is de Zoon gesteld. En waarvan Psalm 2 dan zegt, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En heden wijst dan ook naar de dag van de opstanding. Maar dat was Psalm 2, maar als je Psalm 110 leest, dan wordt er ook gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid. En na de ordening van Melchizedek en de Hebreeënbrief leert ons heel duidelijk dat hij hoge priester geworden is wegens de kracht van het onvergankelijke leven, Hebreeën 7. Dat betekent dus dat door zijn opstanding hij officieel als hoge priester werd aangesteld in de eerste plaats voor ons. Maar omdat hij het voor eeuwig is, blijft die functie ook gelden. En in de toekomst zal hij dat ook voor Israël zijn. Want immers, in onze tijd is het zo dat de hoge priester de zonden van het volk verzoent. Maar als de grote verzoendag voor Israël aanbreekt, bij zijn wederkomst, ja, dan wordt ook verzoening tot stand gebracht door de wederkomst van Christus, omdat ze hem dan aanroepen en zullen ontdekken dat hij hoge priester is. Maar in het bijzonder dus hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek, in de eerste plaats ten behoeve van ons. Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij, sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden. Ik denk dat dat dan de engelen zijn die voor Gods aangezicht staan, die hem dienen. Want immers is het zo dat de Hebreeënbrief ons ook leert, hè, dat hij hoger geworden is dan de hemelen. En dat hij uitnemender naam heeft geërfd boven de engelen. Hebreeën 1, vers 4, 5. En dat is gebeurd nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht had. En dus eerst dat vuile kleed, die vuile klederen. Daarna werd hij verhoogd. En als mens was hij beneden de engelen gesteld. Maar toen hij verhoogd werd, werd hij uitermate verhoogd. En hij heeft een uitnemende naam geërfd boven de engelen. En daar staat ook bij, want tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is de dag van de opstanding, dat heeft tot de engelen nooit gezegd. Dus hij is veel hoger dan de engelen geworden. En daarmee wordt dus duidelijk dat degenen die dan in de hemel zijn en God dienen, die voor Gods aangezicht staan, dus kennelijk een aanduiding zijn van de engelen die hem ook dienen. Want dat is sinds de opstanding zeker zo. Hij is zelfs de overste van de hele engelenwereld. Daarom is hij ook de aartsengel, de aartsengel, de eerste engel, Michael. We lezen hier verder dat die klederen dan van hem afgedaan moeten worden. Staat in vers 4, doet deze vuile klederen van hem weg. Dus zijn vuile bekleding wordt weggenomen. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Dus dan weet je waar de vuile klederen voor staan. Voor de ongerechtigheid. Uw ongerechtigheid staat er, maar ja, het is wel die van ons, die hem toegerekend is. Want hij was zonder zonde. Hebreeën 4 zegt dat ook nadrukkelijk, hè, dat we een hoge priester hebben die door de hemel is doorgegaan. En dat we die belijdenis zouden vasthouden en dat we ook zouden weten dat hij wel gelijk als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. En daarom kan hij ook een barmhartig en getrouw hoge priester zijn in de dingen die bij God te doen zijn, Hebreeën 2 vers 17. En hij is voor Gods aangezicht verschenen ten behoeve van ons. Hebreeën 7 weer. En hoofdstuk 9 worden ook zulke woorden gezegd. Betekent dus dat hij die vuile klederen van ons heeft gekregen feitelijk. Hij werd bekleed met onze ongerechtigheid. Denk aan Jesaja 53, waar het ook van Israël, maar van allen gezegd wordt. Om onze overtredingen werd hij verwond. En dat zijn de woorden die je aan moet denken. En de Heer heeft dus onze schuld op zich genomen. Daardoor droeg hij vuile klederen, maar die klederen worden van hem afgenomen. En daarvoor in de plaats krijgt hij dus wisselklederen, staat in vers 4. Van u weggenomen, ik zal u wisselklederen aandoen. Dus de kleding die besmeurd is, wordt afgenomen en hij krijgt andere kleden die daarvoor in de plaats komen, daar aangedaan. En ja, als het een hoge priester is, dan weet je dat het in het Oude Testament altijd linnen klederen waren. En linnen staat voor gerechtigheid, voor rechtvaardigheid. Als je Openbaring 19 leest, en dan staat daar, ja, lees maar even mee, dan zie je het ook een keer staan. Openbaring 19. Dat is wel een goed voorbeeld, denk ik. Ook al gaat het dan niet over de Heer, maar over degene die bij de Heer horen in de toekomst. Daar staat Openbaring 19, vers 7. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Dan spreken we over de toekomende koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad, de vrouw van de bruidegom, hoewel het woord hier niet staat, maar dus wel een, zijn vrouw en de bruiloft wordt genoemd, is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus Christus. En dan staat er, en haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dus die vrouw bestaat uit heiligen, gelovigen, en die zijn bekleed met fijn lijnwaad, en dat is een beeld van rechtvaardigheid. En daarom moest de priester ook linnen klederen dragen, terwijl ze zelf de ongerechtigheid van het volk droegen in die tijd. En daarvoor moesten ze ook offeranden brengen, zelfs één keer per jaar op grote verzoendag moest hij dat voor zichzelf ook doen, voor hij, voor hemzelf, voor zijn huis en daarna voor het volk. Maar dat heeft de Heer eenmaal gedaan in onze plaats. En betekent dus dat hier sprake is van de ongerechtigheid die de mensen op hem hadden gelegd, omdat ze zondaren zijn en hij is in onze plaats gestorven, dat die nu van hem afgenomen is, want hij is verhoogd tot de rechterhand Gods en hij is degene die nu wisselklederen krijgt. Dus een prachtige omschrijving voor wedergeboorte, opstanding uit de doden, de rechtvaardigheid van Christus, die in de dagen zijn vleeses al rechtvaardig was en is geweest, maar die onze ongerechtigheid op zich heeft genomen. En die is nu van hem afgenomen, zodat hij nu die hoge priester is. En hij is dus niet meer besmet. En dan staat in Hebreeën 7, lees maar mee. Hebreeën 7. In vers 24. Waar het over de Heer Jezus gaat, want in vers 22 staat, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Jozua, Jezus, het nieuwe verbond dus. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Als de priester, hoge priester stierf, moest er weer een andere komen. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En zoals Romeinen 6 vers 10 ook zegt, hij is eenmaal voor de zonde gestorven en dat hij leeft, leeft hij Gode voor God. En dat drukt zich uit ten behoeve van ons. In de eerste plaats dient hij nog steeds God. Als de hoge priester is hij gesteld als hoofd boven de gemeente. En er staat hier dat hij altijd leeft om voor hen, die gelovigen, die door hem tot God kunnen gaan, te bidden. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. En alleen door hem komt men tot de Vader. En wat doet die Heer? Nu als hoge priester bidt hij voor ons. Hij is onze bemiddelaar. Hij is onze advocaat, zou je kunnen zeggen. Onze voorspraak. Dat is het Bijbelse woord uit 1 Johannes 2. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Staat daar niet voor niets bij. Want zodanig een hoge priester betaamde ons. Heilig, onnozel betekent eigenlijk zonder kwaad. Onbesmet, kijk daar heb je hem. Geen vuile klederen meer, onbesmet. Afgescheiden van de zondaren. Ja, de ongerechtigheid is van hem weg. Hoger dan de hemelen geworden. Dat is zijn hoge priesterlijke bediening sinds zijn verhoging aan de rechterhand Gods. En hij is onbesmet. Want hij heeft onze zonde wel gedragen, daar werd hij mee besmet, zeg maar. Maar hij heeft het ook volbracht en sinds zijn opstanding is hij onbesmet, de hoge priester die heilig is en afgescheiden is van de zondaren. En hij doet een werk ten behoeve van degene die in hem geloven, waartoe wij behoren als gemeente. Vandaar die wisselklederen, klederen die dus aangeven dat hij schone klederen krijgt. Daarmee ongerechtigheid weggenomen, dus rechtvaardig. En dan ligt er voor de hand dat het dus ook met linnen uitgedrukt wordt. En dat staat er ook min of meer achter. Er staat, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, ik zal uw wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. Ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan en de engel des Heren stond daarbij. Dat was dus de getuige daarvan. Betekent dus dat de hoge priester een reine hoed krijgt. Ook dat blijkt dus dat het gaat om het hoge priesterschap. In de eerste plaats weer refereren aan het oude verbond. De hoge priester die droeg ook een hoed, een soort tulband, iets idee. En daar, die was ook van linnen gemaakt. En die is de rein, staat hier. Dus net zo goed als wisselkleder dus ook rein zijn, want ze zijn niet meer besmet. Het zijn schone klederen. Geeft dus aan een onbesmet hoge priesterschap. Over de hoed kun je bijvoorbeeld lezen in Exodus 28. Ik noem het maar even. Exodus 28, vers 36 tot 38. Daar kun je het over lezen. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd. Maar hier is natuurlijk een beeld van de verhoogde positie van de Heer zelf. Die verheerlijkt is, gereinigd is. En nu die reinigheid van onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Maar nu als de reine, de rechtvaardige, onze hoge priester is. Je weet misschien wel dat de hoge priester onder het oude verbond, die op zijn hoed ook nog een gouden plaat ervoor had. Die was met een blauw, een hemelsblauw snoertje eraan vastgebonden. En daar stond op: heiligheid der heiligheden. Kodesh Lehova, heiligheid voor de Heere. Dat staat ook in het Oude Testament beschreven. En dat geeft dus aan dat hij ook op zijn hoed een kroon droeg, want het wordt genoemd de kroon der heiligheid. Die gouden plaat wordt genoemd de kroon der heiligheid. En die ziet dan eigenlijk al iets samensmelten. Het is een hoge priester. Op zijn hoofd draagt hij een kroon als hoge priester. En dan heb je dus koningschap en priesterschap feitelijk samen. Want een kroon hoort bij een koning. Die draagt hij ook op zijn hoofd. Nu heeft de hoge priester een gouden plaat op, voor zijn, ja, op zijn hoofd, hoed, voor bij zijn voorhoofd. En daarmee wordt dus ook het koningschap aangegeven, die twee samen, wat eigenlijk onder het oude verbond niet samen kon gaan, werd toch al geïllustreerd dat dat een beeld is van Christus, die naar de ordening van Melchizedek koning en hoge priester geworden is. Want Melchizedek was dan priester van de Allerhoogste God, zegt Genesis 14, maar hij was ook koning van Salem. Dat betekent dus koning des vredes, dus hij was allebei. En ja, we hebben al eerder gezien dat in Genesis 14, als Abraham Melchizedek ontmoet, dat dat een beeld is van de Heer Jezus Christus. Die daar feitelijk verschijnt, alvorens hij daadwerkelijk ook de positie als hoge priester kreeg door zijn opstanding. Een voorverschijning van de Heer. Maar daarmee wordt het eigenlijk ook geïllustreerd. Die kroon wordt hier niet genoemd trouwens, hè? Hier wordt alleen de reine hoed genoemd. Dus het hoge priesterschap ligt hier vooral naar voren. En daar ligt de nadruk op. En dat is in onze bedeling ook zo. En wij zijn ook leden geworden van het lichaam van Christus. Hij is koning en hoge priester. Maar hij is met nadruk hoge priester. Want koningschap, dat is meer bestemd voor de dagen van zijn wederkomst. Hoewel hij dan ook hoge priester is. Maar daar ligt dan de nadruk meer op. En zo is het wat ons betreft ook. En wij zouden als priesters dienen. En koningschap heeft meer te maken met heerschappij. Het is nu dienen en straks met de Heer heersen. Dat doet de Heer zelf ook. Hij dient God de Vader. Hij is de bedienaar des heiligdoms, zegt de Hebreeënbrief. Maar wel ten behoeve van ons. En hij is dus degene die ons de voeten wast. Deed hij ook dienend werk. Ten behoeve van zijn discipelen. En hij is degene die dus feitelijk als hoge priester zichzelf in dienst van God heeft gesteld, maar ten behoeve van de reiniging en heiliging van zijn gemeente. En die positie moet je in gedachten meenemen. Dit was het voorstukje ervan en dan krijgen we nu opeens dat stukje waar we gelezen hebben. Staat: toen betuigde de engel des Heeren Jozua zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. Dat woord indien heeft inderdaad de functie van als, kan ook voorwaardelijk gerekend worden, maar zouden we daarin moeten zitten, over in moeten zitten met betreft de Heer Jezus? Van hem staat toch dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester is. En dat hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonden te vergeven, als wij in het licht willen wandelen. Dus hij is getrouw. Dat was hij in de dagen zijns vlees ook. Maar als hoge priester wordt het bijzonder gezegd in Hebreeën 2 vers 17. En dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester is bij God, om de dingen te doen die bij God waren. En dat hij daarom ten behoeve van ons kan bemiddelen. Want ja, hij kan ons te hulp komen als wij verzocht worden. De Heer heeft dat zelf ook meegemaakt. Wat dat betreft is hij degene die dat heel goed kan begrijpen en ons kan ondersteunen. Daarom zouden we ook tot de troon der genade ons wenden om geholpen te worden te bekwame tijd. En wat dat betreft zien we dus dat hij hier wel een soort als krijgt te horen. Zo van, als je mij trouw bent, dan zul je mijn huis richten, besturen, recht doen. En mijn voorhoven bewaren. De voorhoven maken deel uit van het huis. In de dagen van de Heer Jezus was er bijvoorbeeld ook de tempel. En daar was er ook de voorhof van Salomo. Johannes 10 vers 23. Daarvan wordt gezegd dat het ook deel uitmaakt van het huis Gods. De tempel in die tijd. Dus voorhoven, dat kun je eventueel apart zien. Het is de voorgedeelte van het echte huis. Maar het wordt ook gerekend tot het hele huis. En daar houd ik het nu eerst even op. Want er wordt gesproken over indien gij mijn wegen zult wandelen en in mijn wacht zult waarnemen. Nou, dat geeft dus al aan indien je mij trouw zult zijn. En daar hoeven we wat de Heer betreft niet over in te zitten. Als je die uitdrukking opzoekt van indien gij in mijn wegen zult wandelen, indien gij mijn wacht zult waarnemen, dan is dat gewoon een uitdrukking in het Oude Testament voor wandelen in de weg met de Heer. Zijn geboden, zijn woorden bewaren. En dat was in het Oude Verbond zo, maar hier hebben we natuurlijk te maken met de hoge priester sinds het Nieuwe Verbond van kracht is. Want hij is van een beter verbond borg geworden, lazen we net. En dat spreekt dus over het Nieuwe Verbond. En onder het Nieuwe Verbond is daar uiteraard ook gevraagd, ook van ons, dat we getrouw zouden zijn. Het liefst tot de dood, hè, zegt de Bijbel. Of in het minste, in de kleine dingen. Want als we in de kleine dingen trouw zijn, hè, dan zal de Heer ons ook meer kunnen toevertrouwen. In het grote staat er dan bij. Maar we zouden in alle gevallen trouw zijn aan de Heer. En hier wordt het gezegd van Jozua de hoge priester. Wel, wat onze Heer Jezus Christus betreft, hoef je daar niet over in te zitten. Hij is de volmaakte. Hij is degene die in alle dingen getrouw en rechtvaardig is. Die ook getrouw is als hoge priester en daarmee barmhartigheid betoont aan degenen die zich tot hem wenden. Maar dat is de uitdrukking in het Oude Testament. Als je een paar voorbeelden wil van hebben, zoek je maar eens 1 Koningen 2 vers 3 op. Daar wordt het tegen Salomo gezegd dat hij dat zou doen. Nou, in het begin deed hij dat ook, maar aan het eind van zijn leven werd hij toch ontrouw. Dan ging hij andere goden dienen met nogal wat gevolgen. En hier is het zo dat wij als gelovigen wel degelijk ook dat voorbeeld van de Heer mogen navolgen. Hij is getrouw en wij zouden ook getrouw zijn. Maar dan staat erbij, als je dat doet, Jozua, dan zul je ook mijn huis richten en mijn voorhoven bewaren. Kortom, dan zul je dat huis bouwen. En dat is voor ons niet moeilijk meer. Want wie zijn dat dan? Als het de hoge priester is onder het nieuwe verbond, wie is dan zijn huis? Ja, dat is de gemeente. Wij zijn toch een woonstede Gods in de geest? Een huis is een woonstede. Wij zijn een heilige tempel in de Here. Of zoals Petrus het zegt in 1 Petrus 2, hè, dat wij als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, om geestelijke offeranden op te offeren die voor God aangenaam zijn. 1 Petrus 2 vers 5. Met andere woorden, de gemeente wordt beschouwd als een huis. Een gemeente is een geestelijk huis. Wij worden geacht als huisgenoten van God. En elkander zijn wij huisgenoten des geloofs. En hij is degene die voor ons zorgt. Nu, in deze tijd. En dan kun je Hebreeën 3 heel makkelijk aanhalen. Laten we die maar even lezen, dan zie je het ook een keer staan. Hebreeën 3. Daar wordt een vergelijking gemaakt tussen Mozes en de Heer Jezus Christus. En van Mozes wordt gezegd dat hij getrouw was in zijn huis. Dat was het huis Israël, waar hij de leidsman van was. Maar van de Heer is het nog veel sterker beschreven. In vers 5 van Hebreeën 3 staat: en Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar. Doch tot getuigenis der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En hij schrijft aan Hebreeën, gelovigen uit de Hebreeën. Maar dat is een gemeentelijke waarheid natuurlijk die erin geïllustreerd wordt. Wiens huis wij zijn, staat erachter indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Dat zegt niet iets over onze positie, wel iets over onze wandel. En we zouden ook trouw zijn aan de Heer in de praktijk. Maar je blijft een deel van dat huis. Als je eenmaal tot het lichaam van Christus behoort, dan zou je ook als een lid van het lichaam van Christus gaan handelen. Door het hoofd te dienen, door elkander tot hand en voet te zijn. Maar je hoort bij dat lichaam, want je bent door die ene geest tot in dat ene lichaam gedoopt. Dus dat blijft ook zo. En vandaar de oproep om dus ook trouw te blijven. Je positie raak je niet kwijt. Dat wordt soms wel eens ontleend aan dit vers, maar dat is onterecht zo. We weten dat niets en iemand ons kan scheiden van de liefde van God. Dus dat houden we dan ook vast. En hier zien we dus dat wij zijn huis zijn. En ik heb zo straks al geciteerd, maar ik lees hem wel even met je, Hebreeën 10. Daar staat het ook, Hebreeën 10 vers 21. Daar staat: en dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Zie, dat is onze positie. Wij zijn volkomen rein voor hem, volmaakt in Christus. Dat komt omdat we een grote priester hebben over het huis Gods. De gemeente is het huis Gods in deze bedeling, de genade Gods. En dat woord grote priester, dat sluit dus aan bij de Hebreeuwse term Hakohen Hagadol, de priester de grote priester zoals van Jozua gezegd werd. En dat is een beeld van de Heer Jezus Christus dus. En wij hebben dus een positie in het huis Gods. En nu stond er in Zacharia 3, als hij dan getrouw zou zijn, zou hij het huis richten. Richten ook in de zin van recht doen, besturen. Wel, dat is het hoofd, die bestuurt toch. Dat doet normaal het hoofd. En ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder degenen die hier staan. Dat mag je ook lezen als die gesteld zijn. Daar kun je twee kanten mee op. Want in vers 4 stond een soortgelijke uitdrukking. Daar staat er: toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden, die voor Gods aangezicht stonden, zegde: doet de vuile klederen van hem weg. En daar heb ik gezegd dat dat met name de nadruk legt op de engelen die de Heer zouden dienen, God dienen, zijn immers gedienstige geesten. En die dat werk ten behoeve van Jozua, Jezus Christus, in de hemel dus doen, die dus hem die andere kleding geven, verheerlijkt wordt. En daarnaast is het zo, dat ik zal u wandelingen geven onder degenen die hier staan, kun je ook lezen als die hier gesteld zijn. En als je dan even doorleest, dan weet je wie het zijn, want dan staat erachter: hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten. Dat woord zitten kan ook vertaald worden met wonen, verblijven. En blijkt mijn zinziens dezelfde groep te zijn. Als Jozua, de hoge priester, trouw zou zijn, zou hij de tempel, het huis Gods, bouwen. Als de Heer Jezus getrouw is, zou hij de gemeente bouwen. En dat maakt het mogelijk dat degenen die voor hem staan, die bij hem gesteld zijn, die met hem gezet zijn in de hemel, die ook als vrienden voor zijn aangezicht zitten, dat die door die hoge priester bestuurd, geleid worden. En ja, dat stellen, wat hier met staan is vertaald. En daar zou hij wandelingen onder hebben. Dat betekent dus dat de Heer te midden van ons wandelt. We zien hem niet, maar hij is wel met ons. Hij is bij ons. Hij is nabij. Sterker nog, hij woont in ons. Waar wij gaan, gaat hij met ons mee. En ik vond het heel mooi om dat te lezen even in 2 Korinther 6, want daar staat het ook, 2 Korinther 6. Want als de Heer getrouw is, dan zou hij wandelingen hebben onder degenen die voor hem staan of die bij hem gesteld zijn. En je weet, Christus is gezet aan Gods rechterhand en wij zijn met Christus gezet in de hemel. Onze positie nu al. Niettemin wandelt hij met ons, want dat staat hier ook. In vers 16 staat van 2 Korinther 6, of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God. Gij zult mijn huis bouwen. Gij zult mijn huis richten. Hier heb je de tempel. En het is een collectieve aanduiding voor de gemeente. Het is een heilige tempel in de Heere. Dus op wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en ze zullen mijn volk zijn. Ontleend aan de waarheid van Israël. Teksten staan erbij. Leviticus 26 vers 11 en Ezechiël 37 vers 26 en verder. Daar wordt het rechtstreeks gezegd van Israël, maar het wordt hier geestelijk toegepast op de tempel Gods die de Heer nu bouwt, de gemeente. En er staat dus, ik zal in hem wonen, dat is ook zo, hij woont in onze harten, en ik zal onder hen wandelen. Dus de Heer wandelt te midden van ons. We zien hem niet, maar hij is wel degelijk met ons en bij ons en betrokken bij ons. En hij is onze God, zoals Thomas. Thomas zei dat nadat de Heer zich aan hem vertoond had en zegt, nou, kijk maar in mijn handen, voel maar, hè. En zegt, gij zijt mijn Heer en mijn God. Dat zeggen wij toch ook tegen de Heer. Hij is onze Heer en God. Hij is onze God en wij behoren tot zijn volk. Dat dat in de toekomst ook voor Israël weer geldt, dat ze weer Ami zullen worden, is waar. Maar het wordt hier toegepast op de gelovigen van de gemeente. Dus hij wandelt te midden van ons. Onzienlijk is hij betrokken bij ons. Hij zou bij wijze van spreken kunnen zitten hier op een van die stoelen. Ja. Maar hij zit op jouw stoel. Want hij zit bij jou in je hart. Zo sterk is die band die wij nu hebben met onze Heer. En laten we er dankbaar voor zijn, want onze Heiland is getrouw. En hij zorgt voor ons. En daar mogen we dus vanuit gaan. We gaan straks verder. Vers 8 van Zacharia 3 zegt, hoort nu toe, Jozua, gij hoge priester, hier staat ook weer gij grote priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, wonen, blijven, zo kan het ook vertaald worden. Want zij zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Als Jozua de hoge priester, als beeld van de Heer Jezus Christus, is daar en heeft vrienden bij zich. Zo net waren ze degene die bij hem stonden, degene die daar staan. Enerzijds kun je zeggen dat is de engelenwereld, maar goed, anderzijds ook kan de gemeente zijn. Wij zijn ook met hem gezet in de hemel, nu al. En dat zal in de toekomst ook onze plaats zijn. En hier staat dat hij vrienden heeft die voor zijn aangezicht zitten. Het woord vriend is het woord rea. Dat kan ook met naaste, metgezel vertaald worden. Maar vriend is ook een hele goede vertaling. En eigenlijk is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Als we inmiddels weten dat Christus hoge priester is. Ten behoeve van de gemeente in onze bedeling. Dan zijn die vrienden natuurlijk ook de aanduiding van de gemeente. En dat kunnen we ook gewoon ronduit in het Nieuwe Testament terugvinden. Dus we bladeren even naar Johannes 15 toe. Johannes 15. Daar lezen we over de woorden die de Heer gesproken heeft bij zijn discipelen in de opperzaal. Nee, hoofdstuk 13 was de bekende paschamaaltijd met de voetwassing. Hoofdstuk 14, het bekende reden over het huis des vaders en de andere troosten, de Heilige Geest die komen zou. En hoofdstuk 15 spreekt hij vooral over het gebod der liefde. En hij zegt dan in vers 12 van Johannes 15, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u heb lief gehad. Dat zegt hij tegen de discipelen die bij hem in de opperzaal waren, de gelovigen dus. Als beeld van de gelovigen van de gemeente. En opperzaal is vaak ook een plaats op een hogere plaats, dus een hogere positie, is een beeld van de hemel vaak. En dan staat er in vers 13, niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Iets wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, zal vast wel 1 Johannes 3 vers 16 bijstaan. En dat hij dat voor ons heeft gedaan, dat is dan niet zozeer de kruisiging, maar dat is zijn overgave als de levende Heer aan God ten behoeve van de gemeente. En wij worden ook beschouwd als vrienden van elkander en we zouden ook oog hebben voor onze naasten, onze broeders en zusters. En dat is wat de Heer ook zegt hier, dat is een uitdrukking van liefde. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. En dat is dus een prachtige omschrijving van de gelovigen die toebehoren aan de gemeente. En de Heer heeft ons zijn Heilige Geest gegeven, die zou ons leiden in al de waarheid. En hij zal ons ook de toekomende dingen verkondigen, staat in het Johannesevangelie. Het betekent dus dat de Heer niets heeft achtergehouden. Alles zwart op wit, hè, staat in de schrift. En deze laatste dagen spreekt God tot ons door de Zoon. Dat is de Heer. En hij heeft zijn geest gegeven om ons te onderwijzen vanuit de schriften. En ons te leiden. En hij doet dat ten aanzien van degenen die zijn vrienden zijn. Een dienstknecht is iemand die krijgt een opdracht, die moet hij doen. Maar die hoort nooit wat de reden daarvan is. Of hoe het plan van de Heer in elkaar steekt. De Heer Jezus heeft het ons bekend gemaakt. En hij maakt het ons ook bekend door de tijd heen. Daarom zijn wij vrienden. Er staan een paar kenmerken. Zo gij doet wat ik u gebied. In het bijzonder dus als we ook zijn woord serieus nemen en eruit leven. We zingen het regelmatig, hè? Welk een vriend is? Onze Jezus. Nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Ook zo'n bekend lied. Nee, nooit één, zegt het lied. Ook een Johannes de Heer lied. En betekent dus dat hij onze vriend is. Ook al staat het nergens rechtstreeks in de schrift zo. Hij noemt ons zijn vrienden, maar vriendschap is een relatie wederzijds. Anders ben je geen vrienden. Een vriend is iemand die je begrijpt, die iets voor je over heeft, die een verbinding heeft met je, die je lief heeft. Dus dat is wat de Heer hier ook zegt. En als iemand zijn leven voor zijn vrienden heeft gezet, is dat wat de Heer heeft gedaan als hoge priester. Als hoofd, staat in Efeze 5, heeft hij zichzelf overgegeven voor de gemeente en heeft de gemeente lief gehad, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben door het bad des waters door het woord. Dat doet de Heer nog steeds. In die zin heeft hij ons lief. En wij zouden die liefde beantwoorden door ook te doen wat hij in zijn woord ons voorhoudt. Door getrouw zijn woord en gehoorzaam zijn woord te volgen. Wij zijn vrienden van de Heer. En niet meer dienstknechten. Hoewel in andere schriftplaatsen natuurlijk staan dat we ook dienstknechten der gerechtigheid zijn. Maar hier is de tegenstelling ten opzichte van een vriend die een veel hechtere band heeft met de Heer dan een dienstknecht. Dus in die zin wordt duidelijk dat die vrienden die in het Oude Testament zijn, die voor het aangezicht van Jozua de hoge priester zitten, dat nu een beeld is van de gelovigen van de gemeente en die straks in de hemel ook bij hem zijn. We zijn nu al met hem gezet in de hemel en straks zullen we daar ook zijn. Je vindt dus de gemeente hier in het Oude Testament terug. Op deze wijze geïllustreerd. En het hele bijzondere is dat hier eigenlijk de nadruk gelegd wordt op de dagen dat we al in de hemel zijn. Want er staat achter, in Zacharia hoofdstuk 3 vers 8. Hoort nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, dus rechtstreeks met hem verbonden. En daar staat, want ze zijn een wonderteken. Dus die vrienden die bij de Heer horen zijn een wonderteken. Dat is een bijzondere vertaling, want letterlijk staat er mannen van wonder. Mannen van een wonder. Het woord teken staat hier eigenlijk niet rechtstreeks. Maar er staat anshe mofet. En anshe is meer van enosh en van ish. En dat is man. Dus mannen van een wonder. Dus wonderlijke mannen. En waarom? En voor wie zijn ze dan een wonder? Als we even naar Psalm 118 toe gaan, dan krijgen we daar ook alweer een antwoord op. Psalm 118, is vers 19, daar staat, doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Hier zijn de rechtvaardigen in eerste plaats Israël, zoals blijkt uit vers 2, dat Israël nu zeggen, vers 3, het huis Aarons, en vers 4, degenen die de Heeren vrezen. Kortom, het gelovig Israël. En daar staat er, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt, vers 21, en mij tot heil geweest zijt. Ze hebben geroepen tot de Heer en de Heer heeft hen verlossing gegeven. Uit welke omstandigheid kwamen ze dan? Wel, dat staat in vers 5. Uit de benauwdheid heb ik de Heer aangeroepen. De Heer heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. En in het bijzonder dus de benauwdheid van Jacob uit Jeremia 30 vers 7 als aanduiding van de grote verdrukking. De tijd van de benauwdheid van Jacob. Toen heeft men de naam des Heren aangeroepen en al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En zo zegt Joël 2, en te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat voor degenen die de Heren roepen zal. Maar die hebben eerst zijn naam aangeroepen. En dat is in relatie tot de dag des Heren die komen zal. Lees even verder. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? De Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Toen we in de psalmen voorbeelden hebben gezocht van de gemeente, heb ik dit vers ook aangehaald. Want als het gelovig Israël weet dat de Heer bij hen is, blijkt dus dat hij niet alleen is, want er staat de Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. En dat is een van de toekomende taken van de gemeente. Wij zullen tot ondersteuning van Israël zijn. En als je dan weer teruggaat naar vers 21, dan staat er, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoofd des hoeks geworden. Wie is die steen? Ja, de steen, dat is Christus. Dit vers wordt in het Nieuwe Testament aangehaald, Matthäus 21, Marcus 12, Lucas 20 en Handelingen 4. En in 1 Petrus 2 ook nog, en daar wordt duidelijk dat het gaat om de Heer Jezus Christus, die wel de steen was, de hoeksteen zelfs, hè, maar die door de bouwlieden, het ontrouwe Israël, het Joodse volk, met hun leidslieden is veracht, verworpen, die is geworden tot een hoofd des hoeks, de uiterste hoeksteen. Dat wil zeggen de hoogste positie die hij heeft, nu al, ten aanzien van de gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente. Dat ontdekken ze dan. En dan staat er in vers 23, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Ze erkennen dan dat de steen die destijds door hun voorouders verworpen is, veracht is, dat die toch als hoofd des hoeks uitermate verhoogd, gesteld is. En dat die niet alleen is, maar hen heeft gered en met degene die hem helpen. Dus komt hij met de gemeente en dat is wonderlijk in hun ogen. Want hoewel ze op grond van het Oude Testament kunnen verwachten dat de Heer zal komen, blijkt hij niet alleen te zijn. Hij komt namelijk met zijn gemeente en dat hebben we al eens eerder gezien. Bekende vers uit Zacharia 14, als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan zal hij komen En dan staat er, en de Heere komt daar met al zijn heiligen. En de schrift zegt het Nieuwe Testament ronduit, wanneer Christus zich zal openbaren, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En voor die tijd worden we dus opgenomen. Dan komt de Heer voor de zijnen, en als hij wederkomt is hij met de zijnen, met de gemeente. En dat is wat hier bedoeld wordt. Die mannen van een wonder, die voor Jozua zitten, die verbonden zijn met de hoge priester, die met Christus verbonden zijn, zijn een mannen van een wonder voor wie? Nou, eigenlijk voor het gelovige Israël, want dat hadden ze nooit verwacht. Dat herkennen ze hier. Mannen van een wonder. En verder hebben we natuurlijk nog een andere aanwijzing in de schrift, die hebben we ooit eens eerder besproken. Gaan we even naartoe, naar Jesaja 8. Vers 18. Begin in vers 17, het is goed om dat erbij te lezen, om dan, als je het heilsplan van God een beetje kent, om het weer te herkennen. Daar staat, daarom zal ik de Heere verbeiden, dat wil zeggen wachten op de Heere, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs, en ik zal hem verwachten. Maar die term, hè, dat de Heer zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs, dus voor Israël als volk, is een hele belangrijke term, want dat doet de Heer feitelijk nog steeds. Hij verbergt zijn aangezicht voor hen, want er komt een moment dat hij zijn aangezicht niet meer voor hen zal verbergen. Dat staat in Ezechiël 39. En dat is wanneer de Heer zijn geest uitstort over het volk. In de dagen van de wederkomst van Christus. En tot dat moment, zegt de gelovige hier, zal ik hem verwachten. Ik zal op hem wachten. En dan staat erachter, zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Staat hier in het meervoud, hè? Ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft. Die zijn tot tekenen en wonderen, samengevat wondertekenen, of kort gezegd een wonderteken. Een teken is vaak een wonder, of een wonder is vaak een teken. Heeft een betekenis. Waar? In Israël. Van de Heere der Heerscharen is dit geschied dus, die op de berg Sion woont. En als we het Nieuwe Testament ernaast leggen, weten we meteen wie die kinderen zijn. Want er staat bij jullie vast bij Hebreeën 2 vers 13. En daar wordt het vers aangehaald. Dat is schrift met schrift vergelijken, om licht te krijgen op wat zoiets betekent. We hebben dit gedeelte eerder besproken, dus ik herinner het maar even weer aan. Hebreeën 2 vanaf vers 11. Wordt hier gesproken over de Heer Jezus, die een weg van lijden naar heerlijkheid is gegaan. En hij is de overste leidsman voor ons geworden. Staat in vers 11, want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, hij die heiligt is de Heer, en zij die geheiligd worden, dat zijn de gelovigen van de gemeente, zijn allen uiteen, namelijk uit God, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Nou, je had ook kunnen zeggen, hij schaamt zich niet om ons vrienden te noemen. Wij zijn broeders van de Heer, daarmee mede-erfgenamen. Zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. We hebben het eerder besproken, dat was het Psalm 22, vers 23. En daar werd dus de gemeente, het lichaam van Christus, als de broederen van de Heer. Hij is immers de eerstgeborene te midden van vele broederen, zegt Romeinen 8. Wij zijn die broederen van de Heer. En hij schaamt zich niet om ons zijn broederen te noemen. Dus zouden we ons ook niet schamen om hem onze broeder te noemen. Zoals vaak in een lied ook gezegd wordt. Ik ken mijn broeder, ik ken mijn behoeder. Dat is Christus, die voor ons zorgt. En hij is degene die dus ons zijn woord verkondigt. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen, uw naam prijzen, loven en uitleggen. En dan vers 13, en wederom, een nieuw citaat, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, en nu komt het vers uit Jesaja 8, Zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En er stond er in Jesaja 8 bij, zijn tot tekenen en wonderen in Israël. En hier blijkt dus dat ik en de kinderen die mij God gegeven heeft, een aanduiding is van de Heer Jezus Christus, met de kinderen Gods, de gelovigen, die aan hem gegeven zijn. Op grond van Johannes 17. Waar ook gesproken wordt over degenen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Waarvoor hij bidt, Vader, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid u dat gij hen bewaart van de boze. Ik heb hen uw woord gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. En ze hebben erkend dat ik van u uitgezonden ben. Johannes 17. Dat zijn de gelovigen die door God de Vader aan de Zoon gegeven zijn, omdat wij ons tot hem hebben gewend. Omdat wij kinderen Gods geworden zijn. Dat heet samen de gemeente. Dat heet samen alle broeders en zusters. Zusters worden inclusief gerekend. Alle broeders samen met de Heer. En als je dan leest in Jesaja 8 dat men wacht op de komst van de Heer. En intussen is er sprake van ik en de kinderen die mij God gegeven heeft zijn tot tekenen en wonderen in Israël. Dan blijkt dus dat als de Heer komt met zijn gemeente, dat dat voor Israël een wonderteken is. Precies zoals we in Jesaja 1 en Psalm 118 gelezen hebben. Het is wonderlijk in onze ogen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is nochtans geworden tot een hoofd des hoeks. En als hij zich openbaart, als de verheerlijkte, is hij niet alleen. Want dan is hij met zijn kinderen, degene die aan hem gegeven zijn. Dat is de gemeente die dan met Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid. Voor Israël. En zo moet je dat ook lezen. Hè? Bij Jozua staat dus dat degenen die zijn vrienden zijn voor zijn aangezicht zitten, maar dat zijn mannen van een wonder. Wie had het ooit verwacht? Zeker in Israël verwacht men dat niet. Als het over de wederkomst van de Heer zou spreken en lezen in de schrift, dan denkt men dat hij alleen komt. En als men al denkt dat hij komt met anderen, denkt men aan de engelen. Omdat dat op zulks gezegd wordt. Maar ja, wij zullen toch ook zijn als de engelen. Maar hoe dan ook, het is een prachtige aanduiding van de gemeente die verbonden is met de Heer Jezus Christus. Zijn voor zijn aangezicht, zijn tot een wonderteken. In Israël in de toekomst. Degenen die mij helpen. Daar is de Heer bij. Terug naar Zacharia. Dus je vindt al gemeentelijke waarheid in Zacharia 3 terug in deze versen. En dan staat in vers 8. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Het woord spruiten staat bij mij in hoofdletters. Jullie ook? Allemaal hoofdletters. Prachtig weergegeven, dus natuurlijk een interpretatie van de vertalers, maar het is een prachtige weergave, omdat het natuurlijk spreekt over de Heer Jezus Christus, in degene die, als degene die voortgesproten is, hier als de knecht van God. Dat is niet moeilijk. We kennen natuurlijk de Heer Jezus als de rechtvaardige knecht van God, uit Jesaja 53, mijn knecht de rechtvaardige, of uit Jesaja 52, degene die als knecht van God toch zeer verhoogd zou worden. Dus een lage positie heeft. Hij heeft namelijk zich als een dienstknecht opgesteld aan de opdracht van God zelf. En hij zou daarom uitermate verhoogd worden. En hij is zeer verheven, zegt Jesaja 52 vers 13. Betekent dus dat we daarmee de Heer Jezus Christus hebben. En hij zal komen als de knecht die uit God voortgesproten is. Want het is Gods knecht. Hij diende God. Hier vooral in relatie tot zijn volk Israël. Dan spreken we dus over de tijd dat de gemeente al opgenomen is. En dan zal de Heer komen. Is de gemeente daar dus bij? En wat gaat hij dan doen als die komt? Nou, dan lezen we even een paralleltekst. Dat is Jesaja 4. Jesaja 4. Daar komt het woord spruiten ook voor. Het komt in ieder geval 4 keer voor in de schrift in relatie tot de Heer Jezus Christus. En dit is er ook één in 4 vers 2. Daar staat, de 10 dagen zal des Heren spruiten. Zo net was het mijn knecht te spruiten, zegt de Heer. Hier is het des Heeren spruiten. Degene die vanuit de Heere voortgesproten is, uit de Heere God voortgekomen is. Dus de Zoon van God, die ook door de Geest van God is verwekt geworden, maar ook door de rechterhand Gods verhoogd is geworden, zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid. Hij die uit de aarde is voortgesproten. Dat is een prachtige omschrijving voor de opstanding, toch? Hij is voortgekomen uit de aarde als de vrucht tot voortreffelijkheid en tot versiering voor degenen die te ontkomen zullen in Israël. Dus als de Heer komt, blijkt hij zo te zijn voor het overblijfsel van Israël. Een gelovig Israël, wat dan de Heer ziet komen als de spruit van de Heere God zelf. En het zal geschieden dat de overgebleven in Sion en de overgelaten in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Daar heb je het gelovig overblijfsel. Geschreven ten leven, als je het verbindt met Daniël 12, en dan staat er dat Michael zal komen, als het zo'n tijd van benauwdheid is, en dan zullen zij verlost worden, en dan staat er, als ze geschreven zijn in het boek. En hier staat geschreven ten leven, dan weet je dus welk boek het is. Het boek des levens. Waar ook wij in geschreven zijn trouwens. Daar staan gelovigen in. En hier gaat het om het gelovig overblijfsel van Israël. Want het gaat over Sion, Jeruzalem. En dan heeft de Heer afgewassen de drek der dochteren Sions. Vers 4. Dus hun schuld is weggenomen. Dan zijn ze verzoend geworden. Na 70 weken, weet je nog, wordt de ongerechtigheid verzoend. En dan komt des Heeren spruiten. Hij die uit Jehova voortgesproten is, die komt en zal zijn tot sieraad en heerlijkheid voor degenen die ontkomen zijn in Israël. Het overblijfsel van het volk. Het is de wederkomst van Christus voor zijn volk. Die verlosser die tot Sion komt, uit Jesaja 59. Of zie uw licht komt, de heerlijkheid des Heeren gaat over u op, Jesaja 60. Bekende verzen, toch? En als hij dan komt, is hij tot sieraad en heerlijkheid voor hen. Hij komt in heerlijkheid. Denk aan Matteüs 24. Hij zal komen in grote kracht en heerlijkheid. En let wel, daar staat ook bij het woord teken, hè? Dan zullen zij zien het teken van de Zoon des Mensen. Wat is dan het teken van de Zoon des Mensen? Hoe openbaart de Zoon des Mensen zich in een teken? Nou, als je de schrift er zelf bij betrekt, dan is het blijkt dus dat een beeld te zijn van de gemeente. Want die zijn mannen van een wonder. Die zijn tekenen en wonderen. Uit Jesaja 8. En als hij dan komt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid, is de gemeente daarbij. En als hij zich vertoont als de spruit des Heeren in sieraad en heerlijkheid aan Israël, het overblijfsel, is de gemeente daar dus ook bij. Vandaar dat ik zei, die vrienden die voor zijn aangezicht zitten, dat is dan in de toekomst onze hemelse positie al. Die we nu al hebben, maar die als de Heer zich openbaart, als de spruit van de Heer, de knecht, die dan in heerlijkheid verschijnt, dan is de gemeente daarbij betrokken. Nou, nog even terug naar Zacharia. Ik kan die schriftplaatsen nu niet echt lezen, maar er wordt ook twee keer gesproken over de spruit die uit David voortkomt. Namelijk in Jeremia 23 en Jeremia 33. Davids spruit. En dat is degene die dus de zoon van David is, die het koningschap zou erven. En dan is hij dus degene die als de zoon van David de troon te Jeruzalem zal hebben. Als de erfgenaam van het koninkrijk. Maar ook dat is pas in de wederkomst. Eerst is de Heer degene die de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zou hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Dat is in zijn wederkomst. En daar hebben we het hier ook over. Mijn knecht de spruiten zal ik doen komen. En dan gaan we naar vers 9. Want zie, aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heer der Heerscharen. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op 1 dag. Compleet voorbij. De steen, het Hebreeuws woord Eben, kent het wel in de naam Eben Haezer, de steen der hulpen. De steen is natuurlijk een beeld van Christus, hè, die de steenrots is. We kennen hem als de levende steen uit 1 Petrus 2. En die is gelegd voor het aangezicht van Jozua, verbonden met de hoge priester. Op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Dat is symboliek natuurlijk, hè? Die ene steen zijn 7 ogen op terug te vinden. Nou, dan moet je verder zoeken in de schrift, waar vind je nog meer 7 ogen? En het antwoord staat in Openbaring 5. Lees maar mee. Dan weet je meteen over wie we het hebben. Openbaring 5, vers 5 en 6. Daar staat in vers 5, gaat over de boekrol met zijn 7 zegels, dat er niemand waardig is om die boekrol te openen, behalve 1, want dat staat in vers 5. En 1 uit de ouderlingen zeide tot mij, ouderlingen zijn beeld van de gemeente in de toekomst, wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag, en dan zou je denken, er komt dus een leeuw te zien. Er staat, ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen. De welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. Nou, ik hou hier nu maar tot de hoofdzaak. De leeuw is ook het lam, die eerst geslacht is, maar nu staat. Dat is de Heer Jezus Christus in zijn verhoogde positie. Hoewel hij als het lam Gods dat de zonde der wereld gekomen was, dat hij weg zou nemen die zonde, is hij inmiddels verhoogd aan de rechterhand Gods. En dus ook koninklijke waardigheid deelachtig, want hij is als de leeuw uit de stam van Juda, maar men toont hem als het lam. En heeft 7 hoornen. Hoorn staat voor koningschap, kroon. Denk maar aan de Openbaring 17. 10 hoornen zijn 10 koningen, zijn 10 koninkrijken, staat erbij. Hoorn staat voor koningschap. 7 in de Bijbel staat voor een volheid nog in deze schepping. De 8e is de nieuwe schepping. Denk aan Naaman, die moest 7 keer zich dopen, onderdompelen in de Jordaan. Toen was hij gereinigd van melaatsheid. Maar dat was natuurlijk een tijdelijke kwestie. Uiteindelijk is hij wel gestorven. En we denken aan de 7 hoogtijden. Sommigen zijn 7 dagen lang, met nog een 8e dag bij het Loofhuttenfeest. En zo zijn er ook 7 fasen, bedelingen in Gods plan, die leiden tot een nieuwe schepping. De 7 is de volheid in deze schepping. En als er sprake is van 7 hoornen, wil zeggen dat hij volledig in deze wereld heerst. Dat is in de toekomst zo. Als de 7e bazuin heeft geklonken volgens Openbaring 11, zijn alle koninkrijken de wereld aan de Heer onderworpen. Openbaring 11 vers 15. Dus hij regeert volkomen. Ja, daarom is hij ook de leeuw uit de stam van Juda. Maar ook als het lam. En er staat, en heeft 7 ogen. Nou, letterlijk heeft de lam niet 7 ogen, maar het beeldt iets uit. Een oog staat voor zicht hebben, inzicht hebben. En als je 7 ogen hebt, wil zeggen dus volkomen zicht, volkomen licht. Hij heeft alles door. Hij is de alwetende. Hij is degene die alles begrijpt en doorziet. Hij is immers de wijsheid Gods. Hij is de kracht Gods. En als we dat toepassen in Zacharia 3, dan blijkt op die ene steen, die op zichzelf al een beeld is van de Heer Jezus Christus, de levende steen, dat ook op die steen nog 7 ogen aanwezig zijn. Betekent dat hij volledig zicht op alle dingen heeft. Dat is nu al zo, nu de Heer aan de rechterhand Gods is. Er ontgaat hem ook nu niets. Zelfs als hij ligt te slapen in het schip. Er ontgaat hem niets. Want de Heer zegt in zijn woord in Hebreeën dat alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met wie wij van doen hebben. Hebreeën 4. En betekent dus dat de Heer alles ziet en hij heeft ook alles doorzien. Hij heeft overal zicht op. En dat is op die steen aanwezig. En er staat er ook nog bij, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heer. Dus de steen heeft ook nog een graveersel. Er is iets in die steen gegraveerd. Wat kan dat nou zijn? Ja, dan moet je dat graveren opzoeken in de schrift. Ik zoek het niet allemaal op, maar ik noem ze even. Als je het wil weten, noteer dan de aantal schriftplaatsen die ik je noem. Dan kun je er eens nakijken. Het graveren komen we tegen in Exodus 28 vers 11 en 39 vers 6. En dan zijn het de twee sardonikstenen die op de schouder van de hoge priester zijn. Daarin is gegraveerd de namen van de stammen van Israël. Dat is Exodus 28 vers 11 en 39 vers 6. Dus de hoge priester heeft twee sardonikstenen op zijn schouder. Daar staan de namen van de stammen van Israël ingegraveerd. Gaan we verder kijken. In Exodus 28 vers 21 en paralleltekst 39 vers 14... is het ook de hoge priester die heeft op zijn borst hier een borstlap, een gouden kastje. Daar zijn 12 edelstenen in. En op elk van die edelsteen staat een van de namen van de stammen van Israël ingegraveerd. De steen is Christus. En op die steen staan dus de namen van Israël gegraveerd. Als hoge priester. Hij is onze hoge priester, maar dan komt hij ten woe van zijn volk. En hij verbindt zich met zijn volk, want die namen staan in die steen gegraveerd. Later in de tempel werd bijvoorbeeld in de gerubs werden ook uitgesneden graveringen gemaakt. En zo komt het vaker voor. Dus kortom, het heeft te maken met het huis Gods, verbonden met de hoge priester, destijds onder het oude verbond. Nu komt de Heer weder ten aanzien van een gelovig volk. En de namen van de stammen Israëls zijn in die ene steen gegraveerd. De Heer heeft hun namen op zijn hart, zeg maar, gedragen. Een andere schriftplaats zegt dat in Jesaja 49 vers 16 staat, Sion, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. We pasten het vaak wel op ons toe. Zeggen dat wij zijn in de handpalm van de Heer gegraveerd. Onze namen staan in zijn handen. Dat kun je wel zeggen. Het is ook niet verkeerd. Maar het staat daar in de eerste plaats van Israël. De Heer heeft een gelovig volk, een gelovig Israël. Het land wat hem toegewijd is met de hoofdstad Jeruzalem. Inderdaad in zijn beide handen gegraveerd. Hij draagt zijn volk. En als hij wederkomt, is op die ene steen, namelijk Christus, niet alleen 7 ogen te zien, volledig zicht en inzicht, maar ook zijn daar graveersels gemaakt. En dat heeft te maken met het volk Israël, wat de namen van het volk betreft. Alles verbonden met een gelovig volk. En daar staat er niet voor niks achter. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Wat een dag zal dat zijn? Zingen wij, als de opname van de gemeente komt. Maar dan zegt Israël, wat een dag is dat voor ons. Waarom? Wel, die ene dag refereert natuurlijk aan Daniël 9 vers 24. Want er staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de ongerechtigheid te verzoenen. Om de zonde te verzegelen. En om de overtreding te sluiten. 3 keer hetzelfde. En dan staat erachter. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En er staat ook nog achter, hè, om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat is Christus die dan als de gezalfde voor het volk zal zijn. Na 70 weken. Die ene dag is dus de dag waarop de einde van de 70ste jaarweek is aangekomen. De Heer komt weder. Hij redt zijn volk. Begin van hun verlossing. En dan wordt hun ongerechtigheid van het land ook weggenomen. Niet alleen van het volk, maar ook van het land. Want het land waar zij woonden, hebben zij ontwijd. Ze hebben andere goden gediend. En de Heer zegt, het is mijn land. En ik wil het geven aan degenen die mij toebehoren, mijn volk. Een gelovig volk. En dat zal daar wonen, omdat ze allen rechtvaardigen zullen zijn. En dan zal de Heer dat land ook zegenen. Hij zal de vruchten doen opkomen. Dan wordt het land een land vloeiende van melk en honing. Daar gaat het naartoe. Op één dag. Jesaja 66 kan ik nog wel even lezen. Ik hoop tenminste dat je dat herkent. Jesaja 66. Waar je woorden van die strekking tegenkomt in vers 7 en 8. Goed lezen hoor, vers 7 en 8. Het gaat goed om de volgorde hier. Daar staat, eer zij barensnood had, heeft ze gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is ze van een knechtje verlost. Dat is twee keer hetzelfde. Dus voordat ze echt barensnood had, heeft ze al bevalling gedaan. En dan vers 8. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijke gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zo net lazen we dat de ongerechtigheid van het land op één dag werd weggenomen. Verzoend. Hier staat, zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize, op eenmaal? Het antwoord zou normaal gesproken zeggen, nee, maar hier is het wel, ja. Maar Sion heeft haar weeën gekregen. Ze heeft haar zonen gebaard. Nu heeft ze wel weeën. En nu heeft ze wel nageslacht. En Sion staat model voor het land en het volk. Dat zeggen dus dat zij een wedergeboren volk is voortgekomen. Maar wat is dan vers 7? Want toen ze nog geen barensnood had, heeft ze inmiddels wel iets gebaard. En daarbij moet je denken aan 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 en Openbaring 12. 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 zegt, wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de weeën een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Dat is de grote verdrukking, hè? Dan heeft ze dus wel weeën. Die barensnood. De tijd van de benauwdheid van Jacob. Maar voordat die benauwdheid komt, heeft ze ook al een bevalling gehad. Wat is er dan uit haar voortgekomen? Er staat hier een knechtje. Dat is de gemeente. Dat lezen we namelijk in Openbaring 12. Die vrouw die zwanger is. Zullen we dat nog even lezen? Het is toch wel mooi om dat zo te herkennen. Hè? Ook hier vind je weer gemeentelijke waarheid terug. Openbaring 12, vers 1 en 2. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die omschrijving kun je alleen terugvinden bij Jozef in de droom. Dat is in Genesis 37 vers 9 tot 11 terug te vinden. Dan gaat het om Israël. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende, zijnde in pijn om te baren. Iets verderop staat dan in vers 4. Ik ga de hoofdzaken nu doen hoor. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, dat is van die draak, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En ze baarde een mannelijk zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Ons is wel bekend dat dat een omschrijving is voor de opname van de gemeente. De wegrukking van de gemeente als de Heer nederdaalt en wij hem tegemoet gaan in de lucht. En dat is voordat de echte barensnood in het land terechtkomt, voordat de grote verdrukking komt. En toch staat er, op één dag heeft ze toch gebaard. Op één land, op één reize is het land ook bevrucht geworden. En dat is wanneer de 70ste week voorbij is en de Heer wederkomt. Tot slot nog even naar Zacharia 3. Dus waar in vers 8 nog vooral de nadruk werd gelegd op de Heere met zijn gemeente, de vrienden die voor zijn aangezicht zitten, gaat het gewoon in vers 9 en 10 verder met het plan van God. Namelijk in relatie tot zijn volk Israël. Want de ongerechtigheid van het land zal op één dag worden weggenomen. En te dien dagen spreekt de Heere de Heerscharen, zult gij een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. En in de Bijbel is dat een uitdrukking voor welvarend, in rust, leven in het beloofde land. Kortom, in het koninkrijk leeft dan een gelovig Israël, onder leiding van hun Heer. Maar die is inmiddels wel wedergekomen met zijn vrienden. Als je een schriftplaats wil hebben die dat aangeeft, ik noem hem, dat is Micha 4 vers 4, waar je dat terugvindt. Dan is het koninkrijk gekomen over het volk en dan zullen ze zitten onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Daar kun je nog meer van zeggen, maar het gaat dan om het feit dat ze deel hebben aan het nieuwe verbond onder leiding van hun Messias in het koninkrijk. Het is een prachtig schriftgedeelte wat zelf naar de toekomst verwijst, waarin toch even, wel heel nadrukkelijk, de gemeente wordt vermeld. Met het licht van het Nieuwe en het Oude Testament kunnen we deze dingen samenvoegen. En weten we dat. Zo rijk is het woord van God. Laten we de Heer voor danken. Dank Heer dat we uw woord mochten openen. En mogen zien Heer hoe ook onze positie als leden van uw lichaam, de gemeente, al in oud-testamentische schriften is terug te vinden. Heer, u hebt het in die tijd niet geopenbaard, maar het is wel degelijk verborgen vermeld. En we kunnen het, omdat we het Nieuwe Testament ook krijgen en daar het licht van meenemen naar het Oude, kunnen we het herkennen. Heer, dank u wel voor die geweldige diepe wijsheid die u in uw woord hebt neergelegd en dat we dat delen mogen hebben, dat we dat inzicht mogen krijgen. U, die zelf volledig inzicht hebt, die de wijsheid Gods bent, die in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. U wil het ons bekendmaken. U wil ons ook die verlichte ogen geven van ons verstand. Die geest der wijsheid en openbaring in kennis van u. Dank Heer dat we dat voorrecht nog steeds mogen hebben. Om te groeien in dat geloof, in dat zicht op uw plan, op uw woord. Ook in deze bedelende genade Gods. Waarin u zich bezighoudt met de roeping van uw gemeente als hoge priester. Heere, wat een groot voorrecht dat we mogen beseffen dat u de zonde van ons verzoent en dat we een voorspraak hebben bij de Vader, namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. En dat we mogen beseffen, Heer, dat u als hoofd van de gemeente voor ons zorg draagt, dat u ons reinigt en heiligt en dat u ons nabij bent, zoals u beloofd hebt. En als we onze bekommernis op u werpen, mogen we zeker weten, Heer, dat u voor ons zorgt. En u hebt beloofd dat u ons niet zou begeven, nog verlaten, dat u met ons gaat. Ook al zien we u niet, u ziet ons wel. En het hoeft ons geen angst te geven. We mogen onze levens aan u toevertrouwen. In de wetenschap dat u dat goede werk in ons begonnen bent, om dat ook te voleindigen tot die dag van Christus komt. Heer, wat een voorrecht dat uw vrienden mogen zijn. Dat we mogen doen wat u ons hebt voorgehouden. En dat u ons ook hebt bekendgemaakt, uw plan. Dank u, Heer, dat we daarin zicht mogen krijgen. Helpt u ons daarbij om geleid door uw geest en te groeien in uw woord, tot eer van uw naam te leven. Amen.